Lieve mensen, dames, willen jullie komen zitten? Het is al 8 uur geweest, dus we willen heel graag gaan beginnen. Van harte welkom deze, ik denk ongeveer 5e avond van Geestelijke Groei. We zijn met niet zoveel mensen, zijn er best wel veel mensen die afwezig zijn vanwege ziekte of wat dan ook. Ook Judith is er niet. Die had vanmiddag nog geappt, willen jullie bidden voor mij, want ik voel me helemaal niet lekker worden. Dus dat hebben we gedaan, maar ze belde op van ik red het echt niet. Ik voel me helemaal beroerd, dus ik kruip mijn bed in. Dus we hebben even geïmproviseerd met muziek. En Anne zal een paar liederen spelen en Gerrit. En één lied, dat is helemaal onbekend voor hun en dat zingen we gewoon met de beamer mee. Dus het is een beetje anders als anders, maar dat geeft helemaal niks. We willen zo ook beginnen met een. Het zal vanavond gaan over de heiligheid van God in de gemeente. En ook over spanningen in het lichaam. En we willen een lied zingen en dat is eigenlijk een gebed. En ik wil ook vragen om dat ook echt bidden te zingen. En daarna zal ik met gebed ook de avond openen. Heere God, u heeft ons bidden gehoord. U kent ons, u ziet ons zoals we zijn, u kent onze harten. En ja, we zongen het ook net. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn. En dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent. Dat u gekomen bent om ja, de weg weer vrij te maken. Heer, dat we weer in de rechte verhouding tot u mogen komen. Heer, dank u wel. Ik wil u ook danken voor uw heiligheid, Heere God. Ik wil u aanbidden, Heer, om wie u bent. Heer, u bent heilig. En daarom willen we u loven en prijzen en eren. En ja, dank u wel, Heer, voor wat u gedaan heeft, Heer Jezus, aan het kruis. Ook als we daar deze tijd vlak voor kerst extra bij stil mogen staan. Heer, u bent als een kind naar deze wereld gekomen. U heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En u heeft het ons voorgedaan, Heer. U zegt het ook in uw woord. Laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. En maar zo vaak zetten wij ons eigen ik op de troon van ons hart. Heer, vergeef ons. En laat ons steeds meer lijken op uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel, Heer, voor uw Heilige Geest die in ons werkt. En ja, we willen u ook vanavond ook de ruimte geven om uw werk in ons harten te doen. We willen u uitnodigen. En wij met uw geest. In de naam van Jezus. Amen.
doorgaat. Terwijl dat hij hier gekomen is in veiligheid, dat er niet klaar was op de wegen waar we in het begin van de week een beetje bang voor waren. En dat hij zich voorbereid heeft. Tegelijkertijd zei hij met, ik heb zoveel stof en ik weet niet zo goed wat ik allemaal moet zeggen. Maar u weet het wel. En daarom bid ik weer, vul hem met uw Heilige Geest. Leid hem in door uw Heilige Geest in zijn spreken, in zijn denken. Dat hij uw woorden mag spreken. U weet wat ieder van ons nodig heeft. Ik zeg jou Gerrit, ik zeg jou in de naam van de Vader en de Zoon. In de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn op deze avond. De laatste van deze serie in dit jaar. Ik zie ook wat nieuwe gezichten, klopt dat? Ja, welkom. En andere misschien nog meer nieuwe gezichten, nieuwe lichamen. Meestal zit ook een lichaam aan vast. Maar welkom. Ja, over het lichaam gesproken, daar gaan we het vanavond over. Spanningen in het lichaam. Misschien voel je dat wel een beetje. Spanning in je lichaam. Ja, dat, als je zo even zo hierin knijpt, dat je denkt van oei, dat is wel erg gespannen. In het natuurlijke lichaam merk je wel eens, ik sta er een beetje gespannen bij. Je loopt er een beetje gespannen bij. Maar dat kan geestelijk natuurlijk ook zo zijn. Spanning in het lichaam, dan denken we aan het lichaam van de Heer. En als we het hebben over het lichaam van de Heer, dan hebben we het over zijn gemeente. Dat laat dat duidelijk zijn. En we zullen vanavond twee gedeelten bekijken, waarin min of meer, je kunt zeggen, er is een spanning in het lichaam. In dat lichaam van de Heer. Zijn gemeente. Vooraf wil ik kort iets zeggen. Ik heb vorige keer een stukje voorgelezen uit een boek. En dat dacht ik, dat is een grappig stukje. En sommigen vonden het grappig. En niet iedereen vond dat leuk. Dus dat is ook gewoon verkeerd geland bij sommigen. Het ging onder andere over een bepaalde groep christenen, katholieken. En dat werd een beetje weggezet. Dus als dat verkeerd bij je geland is, dan wil ik daar mijn excuses voor aanbieden. Dat was niet de bedoeling. Er was een mooi iemand die zat daarmee de vorige keer en die kwam er ook naar mij, gelijk naar mij toe. Ik vond het niet zo fijn dat je dat hebt voorgelezen, want ik voelde ook een beetje gekwetst. En dat is eigenlijk gelijk wel een heel mooi principe van hoe dat lichaam kan functioneren. Als er iets tussen mensen is, tussen christenen is, tussen broeders en zusters is, dat het eigenlijk gelijk wordt opgeruimd. Is dat niet een mooi voorbeeld eigenlijk hoe het kan? Dat we de dingen opruimen zodra ze eigenlijk zich opdoen. Want als we ze niet opruimen, dan kunnen ze dus ons in gaan staan. En dan kunnen ze een groter leven gaan leiden dan we voor aanvankelijk voor waar hielden. Dat is eigenlijk gelijk een illustratie van de gedeelte die we vanavond voor ons hebben. Vooraf wil ik graag jullie een tekst lezen. Er komt zo af en toe in de voorbereiding dan een tekst zeg maar naar boven of naar voren. En die blijft mij dan een beetje bij. En ik denk dat is dan mooi om dat ook mee te delen aan jullie. En om dat ook gelijk een beetje neer te leggen als iets van een begin voor deze avond. Spreuken 14. Spreuken 14 vers 27. Spreuken 14 vers 27. Mag je opzoeken en dan mag je ook gewoon naar luisteren. En dan lezen we iets over de vrezen des Heren. Of de vrezen voor de Heren. Spreuken 14 vers 27 zegt, de vrezen des Heren is een bron van leven. Om de strikken van de dood te ontwijken. Ik lees hem nog een keer. De vrezen des Heren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. Ik weet niet wat voor beeld je hebt bij het woord vrezen des Heren. Het klinkt allereerst nogal oudbollig misschien. Als je wat van de moderne generatie bent. Dat je denkt, nou, waarom moet dat met des Heren en zo, hè? Op de nu wordt het zo'n soort versteende uitdrukking. Dat je denkt, nou, is bijna geen alternatief meer voor. Het klinkt ook een beetje angstaanjagend, vrees. In het Engels, the fear of the Lord. Fear, angst. Maar het is meer dan angst. Het is eigenlijk een heilig ontzag. Een heilig, liefdevol ontzag voor de Heer. In het besef van wie Hij is. zoals we de vorige keer ook hebben gezien vanuit Handelingen 4, dat hij de soevereine Heer is. En dat ontzag voor de Heer, dat is een bron van leven. Als wij beseffen wie de Heer ten diepste is, kunnen we dat ooit beseffen. Maar als we daar iets van beseffen, dan is dat iets wat je leven geeft. Iets wat je behoedt op het levenspad. Om de strikken van de dood te ontwijken. Dus hou dat vast voor deze avond. Het ontzag voor God, dat houdt ons bij Hem. Dat houdt ons op het pad van het leven. En als we in ontzag voor Hem leven, als dat diep in ons hart is neergedaald. En elke keer, als we dat opnieuw laten neerdalen. Dan zal dat een soort, als ik even een beeld opzoeken, maar er komt geen beeld binnen. Dan houdt dat ons weg bij de dood, de zonde. Het leven zonder God. Het leven in het isolement van God vandaan. De vrees des Heer houdt ons bij de zonde vandaan. Het programma voor deze avond is dat we kijken naar twee gedeelten. Heb ik maar even deel 1 en deel 2 genoemd. Handelingen 5. Mogen jullie alvast opzoeken. Handelingen 5 vers 1 tot 11. En Handelingen 6 vers 1 tot 7. En in beide gedeelten zien we dus iets van een spanning in dat lichaam van Christus. En elke avond hebben we een klein beetje een andere verwerkingsvorm. De vorige keer, omdat het over gebed ging, dacht ik van, nou, het is goed om ook met elkaar tijd te nemen voor gebed. Dat is vanavond natuurlijk ook tijd voor gebed voor. Maar vanavond hebben we ook een aantal gespreksvragen. Ik heb ze geprobeerd niet te persoonlijk te maken, maar tegelijkertijd toch wel weer dat ze ook praktisch en persoonlijk kunnen worden. Al is even een inleiding. De witte broodsweken voorbij. En stel je dat beeld voor van een jong echtpaar, getrouwd, kerstvers. Alles prachtig en mooi, meestal. Dat is wel zo fijn als je net getrouwd bent, dat het ook allemaal heel fijn is met elkaar. Omdat het niet gelijk al in de eerste weken begint te scheuren en te breken. Dat noemen we de witte broodsweken. Dat geeft aan dat er iets, er zit iets lieflijks in, iets sereens, iets reins, iets ongerepts. Als dat allemaal goed is natuurlijk. En dat is eigenlijk een beetje het beeld wat ik krijg bij die eerste gemeente. Als we daar eerste vier hoofdstukken doorlezen, met name de eerste twee, dan zien we daar iets van een jong stel in. Wat in de eerste liefde is met God. Het gaat allemaal goed. De gemeente groeit. Er komen dagelijks mensen bij. Op den duur zijn er zelfs 5000 mannen. Dus nou, doe dat een keer twee. Dan heb je 10.000 mensen op zijn minst. Dus het gaat allemaal heel mooi. Harmonieus. Ze komen dagelijks bij elkaar in de huizen en in de tempel. Nou, wat wil je nog meer? Een grote eenheid. Dat is iets waar we naar verlangen. Maar toch ook die witte broodsweken, die eindigen een keer op den duur. Mensen die getrouwd zijn, die weten dat wel. Dat gaat een keer voorbij. En dat hoeft dan niet gelijk in één keer om te slaan naar een zwarte bladzijde in je huwelijksleven of zo. Nee, maar dat eerste gaat er een beetje vanaf. Er komen misschien scheurtjes in de relatie. En hopelijk wordt die ook weer gedicht. Het komt onder spanning te staan, die relatie. En dat zien we eigenlijk ook bij deze gemeente. In de Handelingen 5 en 6 zien we dat. En waardoor komt dat? We kunnen natuurlijk heel veel oorzaken aanwijzen. En een aantal oorzaken liggen ook gewoon bij mensen zelf. Het zijn ook gewoon menselijke processen die dan plaatsvinden. Maar één belangrijke speler is er op het toneel. Die weliswaar niet heel veel genoemd wordt in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Maar die wel degelijk aanwezig is. En het is niet de fijnste speler van het spel. Ik denk dat je al weet over wie ik het heb. Het gaat over de tegenstander, Satan. En Satan die is eigenlijk bezig om dat jonge werk, dat nieuwe werk van God te verstoren. Want hij kan het niet hebben als Gods werk floreert. Hij weet ergens wel, ik kan het niet winnen van die almachtige God. Het is geen dualisme van Satan, God. Het is God en dan ergens heel ver onderaan Satan. Toch is hij machtig en hij kan het niet verkroppen als het met Gods gemeente goed gaat. Dus hij doet alles, hij stelt alles in het werk om dat werk te verstoren. Kan hij het niet helemaal kapot maken, dan zal hij het op zijn minst beschadigen. En zo zien we eigenlijk al in Handelingen 4, 5 en 6 drie tactieken, drie strategieën van Satan, van de boze. De eerste hebben we eigenlijk al een beetje gezien in Handelingen 4 en dat is vervolging. Het begint met tegenstand. Ik denk dat je Handelingen 4 nog niet gelijk kan spreken van massale, systematische vervolging. Petrus en Johannes worden gevangen gezet. Het zijn er maar 2 van de 12 en 2 van de duizenden. Maar toch, tegenstand. En later, na hoofdstuk 6, dan zien we dat eigenlijk zich omzet in een meer systematische vervolging. Stefanus, en na Stefanus breekt het echt los. Lees het begin van hoofdstuk 8 maar. Niet nu. Maar dat is even om aan te geven. Daar begint het. Met onder andere Paulus daarin. Dus dat is een van de tactieken van Satan. Dat is dat hij mensen opzet, aanzet, die christenen gaan vervolgen. Het is goed om de woorden van Paulus in gedachten te houden. Als we kijken naar vervolging, naar christenvervolging. Dat we niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. We strijden niet allereerst tegen mensen. Petrus en Johannes hadden niet allereerst een strijd tegen het Sanhedrin. Maar ze hadden een strijd tegen degene die het Sanhedrin aanvuurde om dit te doen. Die het in hun hart gaf. Zoals hij Judas het in zijn hart gaf. Satan zelf. Dus dat is een van zijn tactieken die hij nog steeds gebruikt. Wereldwijd is de vervolging. Volgende keer in januari zal het daarover gaan. En ik zelf zal het dan niet kunnen zijn trouwens. Vanwege een verwachte bevalling. Dichtbij in de familie. Van mijn vrouw. En dat zal dan worden gedaan door iemand. Herman Boonstra. Die bij Open Doors heeft gewerkt. Die heel veel jaren met vervolgde christenen heeft gewerkt. Nog steeds af en toe daar reizen maakt. Om mensen te bemoedigen. Ik zou bijna zeggen. Die weet er veel meer van dan ik. Dus dat is een geschikt iemand om daar iets over te vertellen. Als christenen vervolgd worden. Wat moeten wij nog met zoiets als christenvervolging? Het tweede wat Satan doet. Het tweede strategie. Het tweede ijzer in het vuur is. Ja, eigenlijk heel eenvoudig. Dat is een heel bekend beproefd middel, dat is de zonde. Hij brengt zonde in het leven van mensen, maar ook zonde eigenlijk in de gemeente. Immoraliteit, of hoe je het ook noemen wil, onzuiverheid, dat is eigenlijk zijn tweede tactiek. Handelingen 5, zullen we dat zien. En zijn derde strategie is dat hij een conflict brengt in de gemeente. Misschien kunnen we in handelingen 6 nog niet gelijk spreken van een conflict. Er is onvrede, gelukkig is het nog geen echt conflict waar de partijen tegenover elkaar staan. Maar het is wel een strategie van Satan. Om een conflict te brengen in de gemeente. Maar dat laatste moeten we trouwens ook voorzichtig zijn. Soms zijn er ook conflicten. We kunnen denk ik niet zeggen bij een conflict. Is het zo dat een van de partijen door Satan is vervuld of zo. Zoals Petrus over Ananias zegt. Dat Satan zijn hart heeft vervuld. Of dat beide partijen een deel door Satan zijn vervuld. Maar ik denk wel dat Satan het fijn vindt, op zijn minst kun je dat zeggen, dat Satan het fijn vindt als mensen, christenen, met elkaar in conflict zijn. In Efeze 4 dan zegt Paulus, word boos, maar zondig niet, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. En dan zegt hij er heel veel betekend achteraan, en geef de duivel geen plaats. Met andere woorden, als je wel je toorn laat voortwoekeren, en als je tot explosie laat komen, binnen de gemeente, dan zal dat zo'n vernietiging brengen. En zo'n onvrede en conflict en chaos. Dat Satan daar een voet tussen de deur door krijgt. Dat Satan daar in die gemeente door dat conflict. Ja, voet aan wal krijgt. En geeft de duivel geen plaats. Dus even los van de vraag of het Satan aan het werk. Of de meningen van bepaalde mensen in een conflict kunnen koppelen. Dat wil ik niet aan wagen vanavond. Toch komt hij daar ergens in mee. Hij is de grote verstoorde. Hij geniet ervan als mensen echt in een conflict tegenover elkaar staan. En dan zien we gelijk de drie dingen die ook bedreigd worden. De veiligheid als er vervolgd wordt. De heiligheid als er gezondigd wordt. En de eenheid als er geruzied wordt. Maar de vraag is, slaagt Satan in zijn tactieken? Slaagt hij in zijn listen? Soms wel. Soms wel. Zeg je ja. We hebben het eigenlijk niet doorgehad, maar we hebben Satan ruimte gegeven. Op een van die drie gebieden misschien. En we zijn eigenlijk meer beschadigd dan we hadden gedacht. Maar dan kun je nog steeds zeggen, Satan kan wel een set winnen, maar hij wint nooit de hele wedstrijd. Dus hij kan voor een deel slagen in zijn listen, maar hij zal nooit volledig kunnen slagen. Want God overwint. En dat zien we ook in handeling. Het evangelie overwint. Dat is een van de thema's. Hè? Het evangelie overwint. De geest gaat door. En ook in deze twee gedeelten zien we dat Satan er niet in staat om te winnen. In handelingen 5 en handelingen 6. Maar ook als we eigenlijk kijken naar die eerste, die we al een klein beetje hebben besproken, in hoofdstuk 4, dan zien we dat hij daar niet in slaagt. Het is eigenlijk heel ironisch als je dat gaat lezen. Als je handelingen 4 en 6, 7 en 8 gaat lezen met de vraag, lukt het Satan om door de tegenstander gemeente kleiner te maken, kapot te maken, het zwijgen te leggen? Nee, niets is minder waar. Wat gebeurt er door de vervolging? We zien in hoofdstuk 8, als de vervolging werkelijk losbreekt, na de dood van Stefanus, dat er staat dat mensen uit Jeruzalem vluchten, dat ze daaruit gaan, maar daar staat er iets moois bij. En zij, gaande naar het noorden of naar de streken van Judea en Galilea, verkondigden het woord van God. Dan gebeurt er iets moois. Dan komen ze tot in Antiochië, worden daar mensen tot geloof gebracht. In een streek waar eigenlijk nog geen echte christenen waren. Ja, in Antiochië worden de mensen voor het eerst christen genoemd. Dus eigenlijk wat door die vervolging in beweging komt, is eigenlijk een vervulling van wat Jezus had gezegd in Handelingen 1 vers 8. Jullie zullen mijn getuigen zijn.
In Jeruzalem, in Judea,
Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Maar in Handelingen 4 waren ze nog allemaal in Jeruzalem. En dat zou misschien zijn doorgegaan tot nu, want ze hadden het zo goed met elkaar. En die vervolging drijft hen eigenlijk uit om naar Judea te gaan. Samaria, Filippus. Komen mensen tot geloof in Samaria. We zien de vervulling van Handelingen 1 vers 8. En wie heeft daar mede aan meegewerkt? Satan. Dus het lukte niet. Het lukte niet. Het is nog ironischer. Hij gebruikt Paulus. En Paulus in Handelingen 9 heeft een groot aandeel in. Hij heeft een aandeel in de dood van Stefanus. Maar daarna brandt hij ook pas echt los tegen de gemeente. En Paulus vervolgt mensen. Hij vervolgt mensen. Hij zorgt ervoor. Dan heet hij nog Saulus in Handelingen. Hij zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk worden opgedreven naar het noorden. Ze komen dus in Antiochië. En het ironische is dat de mensen die hij daartoe drijft, de gemeente die daar ontstaat, uiteindelijk gebruikt wordt om Paulus, die inmiddels bekeerd is, uit te zenden naar de heidenen. Dat is ironisch. Dat is de goddelijke ironie. De goddelijke knipoog die een tegenstander omzet in een ijveraar voor de gemeente. En notabene waar hij zelf toe heeft geleid dat het een gemeente gesticht werd, dat is uiteindelijk de gemeente die hem ook zal uitzenden. En dat vind ik echt mooi als je in Handelingen dat soort dingen gaat leren zien in Gods plan. Ik hoop dat jullie daar ook van genieten. Dat is even die eerste strategie. Maar hoe zit het met die tweede en met die derde? Slaagt Satan daar wel in? De eerste zullen we zien dat daar in de zuiverheid van het lichaam wordt bedreigd. Als we de directe context bekijken van Handelingen 5, dan zien we aan het eind van Handelingen 4 dat daar een beschrijving wordt gegeven van de gemeente. En die lijkt nogal op de beschrijving die we hebben gezien in Handelingen 2. Waar ook een soort samenvatting was van hoe die gemeente bij elkaar was. Volhardend in de leer van de apostelen, in de gebeden, in de gemeenschap en de breking van het brood. En hier wordt met name de focus gelegd op die gemeenschap in het bezit. Het delen van het bezit. Ik lees even dat stukje met jullie door. Handelingen 4 vanaf vers 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Hier zien we een beschrijving van hoe lief zij elkaar hadden. Zij deelden alles met elkaar, zodat niemand kon zeggen, ik kom iets tekort. Dat is eigenlijk een prachtige beschrijving. Tegelijkertijd is het ook geen dwang. Het is geen communisme waarbij iedereen, voordat je lid wil worden, een contract moet schrijven, ondertekenen. En nou zul je ook alles opgeven, nou zul je ook alles delen. En als je dat niet doet, dan volgt dit en dit en dit. Nee, dit is vrijwillig. Door de geest gedreven, maar vrijwillig. Geven ze dat aan elkaar. Dus niemand is verplicht om iets te verkopen ter wille van een ander. Dat gebeurt vanuit het hart. En dat baseer ik onder andere op vers 35. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. Als de nood vervuld was, dan was het ook goed. Dat is dus ook geen plicht. Om dat per se allemaal met elkaar te delen. En ik baseer het ook op een woord van Petrus in Handelingen 5. Als hij zegt, vers 4. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? Met andere woorden, het was prima als je het gewoon had gehouden, Ananias. Je hoeft het niet te verkopen, het is geen plicht. Maar het mag. Dus geen communisme. Maar wel de dingen gemeenschappelijk bezitten. En dan komen we bij Barnabas. Barnabas die wordt hier genoemd. Die wordt eigenlijk uit al die leerlingen daar in Jeruzalem, waarvan de velen dus hun bezittingen verkochten, wordt hij eruit gelicht en eventjes op een goed voetstuk gezet. Even wordt hij hier benoemd, in het zonnetje gezet. Barnabas die zal later nog een bepalende rol spelen in de handelingen, met name rond Paulus. Zal hij Paulus meenemen, introduceren bij de apostelen en zal hij ook met Paulus op zendingsreis gaan. Hier wordt hij even geïntroduceerd in vers 36. Even wat karakteristieken van hem genoemd. Een zoon van vertroosting. Dat is blijkbaar zijn karakter. Blijkbaar was hij zo bezig. Dat was zijn gave. Een leviet. Afkomstig uit Cyprus. Een van de joden uit de diaspora. Uit de verstrooiing. Die terug was gekeerd naar Jeruzalem. En daar tijdelijk of langer verbleef. En door de geest. Door de geest gewerkte gulheid. Verkoopt hij hier een van zijn bezittingen, een akker. Er staat in het Oude Testament dat levieten geen bezit mochten hebben. Nee, zegt de Heer, ik wil je deel zijn. En je kunt je afvragen, was dit gebod niet meer geldig? Of gold dat niet voor bepaalde levieten? Of was het misschien een akker die hij had om zich te laten begraven, om zijn graf daarop te laten zijn? We weten het alles niet. In het laatste geval zou het heel gul zijn geweest, dan verkocht hij uiteindelijk de akker waar hij op begraven zou worden. Dan had hij niets meer. Dus dat toont wel ook zijn gulheid. In elk geval is er voor Lucas reden om Barnabas dus eruit te lichten. Uit al die gevers in de gemeente. Dat geeft ook aan, hè, Lucas heeft onderzoek gedaan, dat hij Barnabas tegen is gekomen in al die bronnen die hij onderzocht heeft. En dat hij dacht, hé, Barnabas is een belangrijke. Barnabas is een maatgevende. Die steekt er bovenuit. En tegenover Ananias en Sapphira vormt Barnabas een contrast. En ik denk dat Lucas ook bewust deze twee tegenover elkaar heeft gezet. Aan de ene kant Barnabas, die gul was, vanuit zichzelf, door de geest gewerkt, zonder dwang, gulheid. Aan de andere kant Ananias en Sapphira in hoofdstuk 5, die gul leken, maar uiteindelijk gierig waren. Aan de ene kant Barnabas, die niks te verbergen had, die dat in openheid wilde doen. Aan de andere kant Ananias en Sapphira, die dingen verborgen hielden, die uiteindelijk probeerden of dachten te kunnen de geest te bedriegen. Laten we nu ook over hen lezen. Handelingen 5 vers 1 tot 11. En een zekere man van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Sapphira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf hij de geest. En er ontstond grote vrees bij alle die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, dat wil zeggen, wikkelden hem in een lijkgewaad, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur. En zij zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover. Dat is nog een stukje, niet waar, als je dit leest. Ik denk dat het het minst aansprekende of het minst prettige, vrolijke stukje is uit heel Handelingen. Als je kijkt wat er hier gebeurt met twee mensen uit de gemeente, nota bene. Een zonde die eigenlijk in de gemeente komt en die dreigt de gemeente en de naam van God aan te tasten. De naam van Jezus ook te besmeuren. De naam waarvan Petrus zo getuigd had. Dat zit er eigenlijk ook achter. Deze zonde was een, dreigde een smet te zijn op de naam van Jezus. En dreigde ook de gunstige positie die het volk had onder het volk, die de gemeente had onder het volk, te ondermijnen. Laten we met elkaar kijken naar een aantal kenmerken van hun zonde. En ook misschien ons eigen leven daar, als we luisteren, daar tegenaan houden. Allereerst zien we dat hun zonde een zonde is tegen God. En dat is allereerst een liegen tegen God. In vers 3 zegt Petrus: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest? U hebt gelogen tegen de Geest. En verderop zegt hij in vers 4, u hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Ja, hij zou kunnen zeggen, ze zondigen tegen de gemeente. Ze houden de gemeente voor het lapje en de apostelen. En ze beloven iets aan de gemeente te wijden en ze doen het niet. Ze benadelen de gemeente. Nee, zegt Petrus, de zonde die jullie eigenlijk doen is tegen God. Zegt David dat ook niet in Psalm 51? Tegen hoeveel mensen heeft hij daar al niet gezondigd? Nou, de zonde met Bathsheba. Nee, zegt hij tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. De zonde is ten diepste tegen God. Zij liegen. Zij bedriegen de Heilige Geest. Naast het liegen is er ook het stelen. Zij stelen ook van God. Dat is wel frappant, een woord wat wordt gebruikt, namelijk in vers 2 en ook in vers 3. Het woord achterhouden. Hij hield een deel van de opbrengst achter. Dat is eigenlijk een beetje wegmoffelen. Dat is achteroverdrukken. Als je dat woord in het Grieks bekijkt, en je gaat naar de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan kom je exact hetzelfde woord tegen voor de zonde van Achan. Die ook iets nam van de buit die gewijd was aan de Heere. Hij nam daarvan en hij drukte het achterover. Hij dacht het voor God te kunnen verbergen. Hier proberen ze ook iets van datgene wat voor de Heer bestemd was. Ze hadden het aan de Heer gewijd. Proberen ze achterover te drukken. Ze bestelen niet allereerst de gemeente, maar ze bestelen eigenlijk de Heer. Hun zonde is tegen God. Ten tweede zien we dat hun zonde plaats geeft aan de duivel. Nogmaals vers 3, Ananias. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dat is waar, dat zegt Petrus. En hij zegt dat geleid door de Heilige Geest. Tegelijkertijd kan Ananias niet zeggen, ja, Satan heeft mijn hart vervuld. Ik kan er niks aan doen. Hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar het wordt hier duidelijk gezien als aangestookt door Satan. En Ananias heeft de deur open gedaan. En hem toegelaten om dat hart te vervullen. Net als bij Judas, waar ook staat dat Satan zijn hart heeft vervuld. Geeft de duivel geen plaats. Ten derde, hun zonde is doelbewust. Dit was niet even een ongelukje, even vallen in de zonde, zoals ons wel eens kan overkomen. En dan staan we als het goed is weer op en we beleiden het en we maken het weer goed. Als het niet goed is, dan blijven we een tijd liggen. Het is geen val in de zonde, dit is vooropgezet. Het duidelijkst blijkt het in vers 9. Waarom, zegt Petrus, hebt u toch met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Het is duidelijk doelbewust. En, dat blijkt er ook uit, hun zonde is ook gezamenlijk. Ze hebben het samen afgesproken. Ze nemen elkaar mee. Ze zijn partners in crime. En natuurlijk hebben ze dan beide verantwoordelijkheid, maar hier zien we met name Ananias in vers 1 en 2 dat een aantal dingen echt genoemd wordt als door hem gedaan. Hij heeft als man die hoofdverantwoordelijkheid. Maar even goed, heb je een verantwoordelijkheid, zij het een kleinere, als je jezelf mee laat nemen. Als vijfde, hun zonde is verborgen. En hoe dwaas is dat eigenlijk niet? Als we denken, we kunnen dingen voor God verborgen houden. We kunnen de geest bedriegen. Kunnen we dat proberen? Kunnen we God voor het lapje houden? Is dat dwaas eigenlijk voor woorden? En toch proberen mensen dat soms. Toch proberen wij dat misschien soms wel, dat we denken, ja, als er een verleiding op de loer ligt, nou, maar God merkt het niet of hij vindt het niet erg. Hij doet een oogje dicht. Dat is dwaas. Het volgende is dat ze hun zonde eigenlijk het verdraaien van iets goeds in iets slechts is. Ze proberen eigenlijk mee te liften op die gewoonte die er was. Die prachtige geestelijke gewoonte van je spullen verkopen voor het delen met een ander. En ze pakken dat prachtige iets en ze draait om in iets slechts. Is dat niet wat zonde is? Dat er iets goeds wordt genomen, dat het een kleine twist krijgt en dat het uiteindelijk iets heel slechts is. En dan, als laatste, hun zonde komt voort uit een eerzuchtig hart. Weliswaar wordt hun motief niet zozeer genoemd in dit gedeelte. Wel de oorzaak, Satan, die hen aanzet, die hen aandrijft. Maar ik kan eigenlijk geen ander motief bedenken dan dat ze verlangen naar hetzelfde als Barnabas ten deel gevallen is. Namelijk dat aanzien, die erkenning, die waardering, het applaus. Barnabas, die heeft iets geweldigs gedaan, die staat nu hoog aangeschreven. En Ananias en Safira, ze hebben gekeken naar Barnabas. En ze zullen tegen elkaar hebben gezegd, ja, dat willen wij ook. Maar we willen niet de prijs betalen. Letterlijk. We willen ook nog een deel voor onszelf houden. Van twee walletjes eten. Dus ze waren niet totaal gierig. Maar ze waren en gierig en eerzuchtig. Ze wilden eer en herkenning. Ze wilden eigenlijk zichzelf mooier voordoen dan ze waren. Om zo mee te tellen. Dat is het probleem dat hier wordt neergelegd door Lucas in deze ontnuchterende woorden. Gelukkig is er ook een oplossing. Want er komt spanning in dat lichaam. En als het zou doorgegeten zijn, dan zou er een gat in dat lichaam komen. Maar er komt een oplossing. De zonde die wordt door het inzicht dat de geest geeft opgemerkt. Maar dat niet alleen. Er wordt ook iets mee gedaan. Want het eerste is dat we zien dat Petrus eigenlijk Ananias doorheeft. En dat is niet een kwestie van mensenkennis of goed lichaamstaal lezen of zo. Dat zou je nog kunnen zien. Ananias is een beetje zenuwachtig. Maar Petrus is zo zeker van zijn zaak, dat het meer is dan natuurlijke mensenkennis. Ik denk, ondanks dat het niet zo gezegd wordt, maar dat de Heilige Geest hier Petrus duidelijk inzicht geeft. En ik vermoed dat is wat Paulus noemt in 1 Korinthe 12 een woord van kennis. Namelijk dat je iets weet wat je vanuit jezelf niet kan weten. En dat het in één keer aan je wordt doorgegeven. En als je dat uitspreekt, dan zie je ook dat het wat uitwerkt. Zoals hier. We zien het ook in andere situaties. Die kun je verder opzoeken in Handelingen 8. En als Petrus dat opnieuw heeft in Samaria bij Simon. Dan ziet hij ook iets in Simon wat je normaal gesproken niet zou kunnen zien. Geestelijk inzicht. En in Handelingen 13 zien we hetzelfde bij Paulus. Die ook in één keer door iemand heen kan kijken tot in zijn hart. Nou, je kunt zeggen dat het natuurlijk mooi dat Petrus het inzicht kreeg van de Heilige Geest. Hij kreeg het door van de Heilige Geest, niet waar? En dat is waar. Maar dat klinkt wat passief. Je probeert het even actief te benaderen. En dat is, Petrus luisterde naar de Heilige Geest. Hij was sensitief. Hij was erop gericht om datgene wat de Geest hem wilde doorgeven ook te horen. Ja, hij was ook een rein kanaal. Waardoor er niets, geen belemmering was om uiteindelijk bij Petrus terecht te komen. Kunnen wij dat ook zeggen? Dat we luisteren naar de Heilige Geest. Dat we ervoor openstaan om dingen van hem te horen. Door het woord, maar ook door andere situaties heen. Zijn we op hem afgestemd? Zijn we afgetuned? Dat is het eerste. Petrus kreeg het inzicht, maar vervolgens gaat hij ook daar iets mee doen. Want je kunt natuurlijk Ja, dat hebben we allemaal. Dus we weten dat iemand een scheve schaats heeft gereden. Maar ja, wat moet je daarmee? En je kunt ervan weten. Maar daar iets mee doen is echt nogal lastig. Petrus gaat met dat inzicht ook aan de slag. Hij gaat met die zonde die hij ziet aan de slag. Hij dealt ermee. Hij handelt ermee. En we zien dat Petrus daar ook geen doekjes om wint. Petrus laat deze zonde niet voortwoekeren in de gemeente. Hij laat hem geen wortel schieten. Ja, want dat kan heel onschuldig beginnen, maar uiteindelijk kan het een grote wond geven. Ik weet niet of je wel eens de avondvierdaagse hebt gelopen. Maar als er dan in het begin op dag 1 een steentje in je schoen zit. Dan denk je, ja, dat zal wel meevallen, dat steentje. Maar als je daar een dag mee loopt, dan brengt dat toch wel een flink wond aan je voet. En als je dat dagen lang volhoudt, dan zul je op den duur niet meer kunnen lopen. Handel er vroeg mee. En ook hier denk ik dat Petrus hulp krijgt van de Heilige Geest om met vrijmoedigheid, met onverschrokkenheid ook de zonde te benoemen. En dan zien we ook het gevolg. In vers 5 zien we het al, als Ananias gestorven is. Er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En in vers 11. En er kwam grote vrees over heel de gemeente. En over allen die dit hoorden. We hebben het woordje vrees. Dit is wat het uitwerkt. En allereerst werkt het iets uit in de gemeente. Namelijk vrees. Deze mensen in die gemeente, je mag verwachten dat ze God al kenden. Dat ze wisten dat hij heilig was. Dat ze wisten dat hij ontzagwekkend was. Dat ze wisten dat ze met hem rekening moesten houden. Dat het geen vriendje was die een aai over de bol kon geven. En toch zien we dat het nu echt aan de lijve, bijna letterlijk aan de lijve voor hen tastbaar wordt. En God, hij is een verterend vuur en met hem valt niet te spotten. Een liefdevol, heilig ontzag. Een tekst die we net gelezen hebben. De vrees des Heeren is een bron van leven. Om de strikken van de dood te ontwijken. En deze gemeente heeft het iets neergelegd in handelingen. Het heeft iets neergelegd van, we moeten uitkijken wat we toelaten in ons leven. Wat we laten groeien. En in de gemeente. Wat we daarin laten voortwoekeren. Want het gaat om de heiligheid van God. God is heilig. En zo zien we dat de vrees niet een vijand is. De vrezen des Heren dan. Dat is geen vijand zoals we hem soms wel eens kunnen zien als een lastig negatief woord. Nee, het is een vriend. Die je bewust maakt van het gevaar van de zonde. Als je vol bent van de vrezen des Heren, dan zal dat je bewaren voor het kwade. Dat heeft dus iets uitgewerkt onder de gemeente, maar ook in de context van Jeruzalem is de naam van Jezus van een grote smet gezuiverd en bewaard. En de naam van God in de gemeente. En de positie van de gemeente onder het volk is gered. Is het Satan gelukt om deze list te gebruiken om de gemeente een pootje te lichten, om de gemeente te beschadigen? Nee, integendeel. Er komt vrees in de gemeente, waardoor mensen nog meer uitkijken van wat ze doen. Waardoor ze God nog meer met ontzag gaan aanbidden. En ook over alle die dit hoorden. Het gerucht verspreidde zich buiten de gemeente. En waarschijnlijk hebben de mensen gezegd, jongen, God is in hun midden. God is in hun midden. En Gods macht is nog meer gevestigd in de gemeente. De Satan heeft hier zichzelf eigenlijk in de vingers gesneden. Wat voor lessen liggen er in dit gedeelte? Allereerst deze les, dat de gemeente van Christus niet uit allemaal volmaakte, heilige en engelachtige figuren bestaat, maar uit onvolmaakte mensen. Dan zal ik niks nieuws vertellen. Maar dat is wel belangrijk om dat weer elke keer weer te beseffen. Dat is voor mezelf ook belangrijk. De geest was daar volop aan het werk, in handelingen, maar er gebeurden ook minder mooie dingen. Het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. Die witte broodsweken, dat werd ook wel als hard brood. Geest en vlees liepen in de gemeente ook door elkaar heen. En zo is het denk ik ook bij ons, in onze gemeente vandaag de dag. Denk maar aan die ene broeder die altijd op je zenuwen werkt, door elke keer dat hij hetzelfde bidt. Denk, jongen, hoe krijgt hij voor elkaar? Bidt hij weer voor dat enezelfde? Heeft God dat dan niet een keer gehoord? En dan is die andere zuster die altijd maar over hetzelfde praat. Dat je denkt, heeft ze nou geen ander onderwerp, hè? Altijd maar over dat ene, die ene hobby. Een theologische hobby. Of daar heb je die ouderling, die oudste die kan zo nors kijken dat je denkt, nou, dat ze hem nog gekozen hebben, zit totaal geen liefde in. Er straalt niks geen liefde uit. Kijk, zo zuur. Of daar heb je die ene persoon die maar blijft worstelen met die zonde. Je hebt zo vaak met hem gebeden of met haar advies gegeven, maar het schiet maar niet op. En zo kunnen we allemaal natuurlijk mensen bedenken, mensen noemen. En daar heb je... Nou, geen spiegel, dat zijn we zelf. Ik ga geen selfie maken vanavond. Maar ja, dat zijn we zelf. We zijn zelf ook onderdeel van dat lichaam. Je kent dat wel, hè? Als je met één vinger wijst naar mensen, dan wijst er vier naar jezelf. Vijf is een beetje veel. Maar het is goed om dat ook te beseffen. De gemeente van Christus bestaat uit onvolmaakte mensen, waarvan wij er ook in ieder geval één zijn. Er is een anekdote van Spurgeon bekend, dat een man bij Charles Spurgeon kwam. Een bekende prediker in Engeland in de 19e eeuw. En die man zei, meneer Spurgeon, ik zoek een gemeente, ik zoek een groep mensen. Een groep mensen die eigenlijk volmaakt zijn. En Spurgeon die gaf die man die raad. Hij zei, als je dan die groep mensen hebt gevonden, dan wil ik je wel één advies geven. Oh, wat is dat advies dan? Vroeg die man. Nou, zei Spurgeon, als je die mensen dan hebt gevonden, die volmaakte groep christenen, wil ik je adviseren, word daar dan geen lid van. Want zodra hij dat doet, dan is die groep mensen geen volmaakte groep christenen meer. Ja. Dus laten we realistisch zijn over het feit dat de kerk vol zit met onvolmaakte mensen, met verloste zondaren. Weet je, als we dat niet doen, weet je wat het gevaar is? Als we allemaal gaan denken, nou, we zijn allemaal op dat hoge geestelijke niveau, dan gaan we mooi weerspelen. Dan gaan we net doen alsof we er zijn. Dan gaan we onze zondige dingen verbergen. Dan is er in feite geen ruimte meer om op een goede of een verkeerde manier zondaar te zijn. Snap je? Als we allemaal al zondeloos zijn hier in het leven, als we dat moeten zijn op een of andere manier. Ja, en ik doe een zonde. Ja, wat, ja, aan wie moet ik dat dan vertellen in de gemeente? Want blijkbaar is er geen plaats. Dus dan gaat die zonde een eigen leven leiden. Dan is er geen ruimte zoals in Jacobus 5 staat. Beleid elkaar de zonde en bid voor elkaar. Dus dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Als je een heel hoog concept hebt van de gemeente, dat moet allemaal vol met heilige, hoogstaande geestelijke mensen zijn. Laten we eerlijk zijn ook over onze eigen zwakheden. Dat maakt ook mild over een ander. Laten we de ander ook accepteren in zijn onvolkomenheid. Romeinen 15 vers 7 zegt, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Tot heerlijkheid van God. Als we een beetje bitter zijn over iemand anders die elke keer maar, hè, zoals net beschreven, onvolmaakt is. Laten we dan eens denken aan wie Christus heeft aanvaard. Toen wij tot geloof kwamen. Hij heeft ons aanvaard. Aan de voet van het kruis. Daar is een nederigheid. De tweede les is dat er een grote verleiding bestaat in de gemeente, maar ook buiten de gemeente, om ons beter voor te doen dan we zijn. Dat is toch een ander punt dan ik net eigenlijk heb benadrukt. Zojuist ging het even over slechte kanten verbloemen. Maar hier gaat het over goede kanten overdrijven. Of eigenlijk nep doen, toneel spelen. Mooi weer spelen. Dat is Ananias en Safira. Goed over willen komen. Een streepje voor willen hebben bij de mensen. Dat je eigenlijk wil dat de mensen zeggen, ja, maar die Pieter, dat is echt een geweldige christen. Als je ergens mee zit, dan moet je naar hen toe gaan. Of die Johan, of die Maria, dat is echt geweldig. En dat willen we toch graag, of niet? Zeg nou zelf. Ik vind het wel fijn, hoor. Als mensen dan hier staan en als ze bidden voor dat Gerrit zoveel gaven heeft, ja, groei je helemaal omhoog. Maar het is natuurlijk heel gevaarlijk. Als we dat gaan nastreven, als dat ons motief is om ons op te stellen in de gemeente, dan doen we eigenlijk alles daarvoor. Als dat ons drijft, dan doen we eigenlijk heel veel dingen om punten te scoren. En dan kan dat onze houding hypocriet maken. En les 3, die erin ligt in dit gedeelte, is dat de heiligheid van God vereist dat we in de gemeente de zonde confronteren. En dit vind ik eigenlijk wel de lastigste. Ik vind dat de lastigste. Waarom? Als het gaat om deze tijd waarin we het lastig vinden om ook gewoon met liefde en een waarheid te zeggen aan een ander wat er fout is. Wat je ziet. Stel dat je weet van iemand dat iemand in zonde leeft en hij is deel van je gemeente. Hoe moet je dat vertellen? Je hebt duizenden barrières voordat je dat überhaupt aan zou kaarten. Want als eerste hoor je natuurlijk, als je dat zou noemen, de reactie van wie ben jij, dat jij. Hè? We hebben geleerd in onze maatschappij om ons in onze waarde te laten, nietwaar? Maar als we dat in de gemeente doen en het betekent dat dan zonde mag blijven bestaan, dan betekent dat dat gaat voortvreten. Vergeet me het woord. Voortvreten als de kanker. Zodanig zien we dat in de openbaring dat Jezus zegt, als je dit en dit niet uit je gemeente verwijdert, dan zal ik de kandelaar wegnemen. Laat onszelf de vraag stellen, hoeveel kaarsen van onze kandelaar zijn eigenlijk al niet uitgegaan? Doordat we zonde hebben laten bestaan in de gemeente. Maar ik geef toe, het is enorm lastig. Het gaat hier over de kwestie van de tucht in de gemeente. Kunnen we mensen nog erop aanspreken? Als je daar meer over wil lezen, lees Matteüs 18. Matteüs 18, daar gaat het over als een broeder zondigt, wat moet je dan doen? Dat laat ik nu verder rusten. Of 1 Korinther 5 vers 13, waarin Paulus zegt, doe die kwaaddoener uit uw midden weg. Nou, dat is nogal gevreesde taal. 1 Korinther 5 vers 13. Als Paulus daar een situatie aankaart over iemand die een vlek in de gemeente is, die dreigt om de gemeente te laten verrotten, zou ik bijna zeggen, dan zegt Paulus, haal die rotte vlek uit je midden weg. Om de gemeente te behouden. Ik bedoel, natuurlijk willen we in liefde de mensen behouden, maar God heeft ook oog voor zijn gemeente. En uiteindelijk kan er één of twee of meerdere mensen, kan de hele gemeente daardoor aangetast worden. Het gaat ook om Gods heiligheid. Het gaat om Gods heiligheid. Nu dat even over de zuiverheid van de gemeente die dreigt te worden aangetast. Gelukkig gebeurt het niet. Door de leiding van de Heilige Geest gebeurt het niet. Godzijdank. Ik stel voor dat we een lied zingen en dat we daarna een aantal vragen met elkaar bespreken. En het lied is, dat wordt nu opgezocht. Maak mij rein voor u, geloof ik, hè? Als we dat lied zingen, laten we dan allereerst aan onszelf denken. Maar niet alleen bij onszelf blijven, maar ons oog richten naar God die ons ook rein kan maken van alles wat wij misschien onder het vloekkleed hebben geschoven. Laat niet allereerst aan een buurman of een buurvrouw of een broeder of een zuster denken. Die moet worden schoongemaakt, maar onszelf. Laten we onszelf zo aan de Heere geven, dat Hij ons kan reinigen. Want dat kan Hij. Het leek mij een goed idee om wat vragen hierover te bespreken in onderlinge groepen. Zoek een groepje op van 4, 5 mensen, 3 mag ook, en bespreek een aantal vragen. Ik heb er in de goedheid van de Heer 8 mogen ontvangen, 8 vragen, maar kies er wat uit, zou ik zeggen, want 8 is denk ik een beetje te veel. Dus ik zou zeggen, kies er 3 uit waarvan je zegt, daar willen we over hebben. Dus begin er gewoon met 1 en dan kijk maar verder. Als de tijd over is, dan hopen we ook nog over handelingen 6 na te denken, maar dat is altijd even de vraag. Hoe dat gaat verlopen. Ik hoop dat er iedereen genoeg is. Ja, dat waren er 2. Ja, lukt het zo. Ik kom zo terug als ik er nog over heb, hoor. 3. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Misschien is het nog wat over. Thank you.
Thank you.
Goed. Jullie zijn vast aan het bespreken. Ik weet niet of jullie al de gelegenheid hebben gehad om 3 vragen te bespreken. Sommigen die gingen al naar 4 of 5 vragen. Sommigen zijn misschien nog met de tweede vraag bezig. Dat is ook de diversiteit van het lichaam. Ik wou toch even centraal nemen. En misschien even om gewoon te vragen, zijn er vragen over de vraag? Er komen naar aanleiding van de vragen dingen naar boven. Waar je nog een vraag over hebt of dat je juist iets wil delen naar aanleiding van de vragen. Een bespreking naar aanleiding van de bespreking. In de hoop dat ik niet te dubbel op word, maar dan kun je nu kort daarop reageren. Ja? Een microfoon dan nodig?
Ja. Ja, ik heb één keer thuis geluisterd.
Ja.
Kon ik dus dit niet meer horen.
Nee.
Dat vond ik heel jammer.
Oké, nou dat is goed dat we dat inderdaad even doen. Ja, toch. Het is even wachten, maar dan heb je ook wat. Dan hebben de mensen thuis ook nog wat. Hè? Ja.
Ik spreek wel eens christenen die, niet-christenen die... of misschien wel ex-christen, ik weet eigenlijk niet, maar die dan zo'n angst, die zeggen, ja, je moet bang zijn voor God, en dat is natuurlijk, God houdt jullie onder de duim, en dan ga je allemaal goede dingen doen uit angst. En als ik dit stukje lees, dan denk ik, ja, dat snap ik wel, dat mensen zo denken. Mm-hmm. En zeker als er dan zo staat, die zinnen van de vrezen, en heb ontzag, en zo van, nou, ze zijn dood, en nou gaan ze in één keer fanatiek geloven. Ja, dus ja, ik vind het best wel een lastig stuk.
Nog steeds, hè?
Ja.
Ja, ik ook. De vragen die ik heb, die heb ik natuurlijk in de vragen verwerkt. Ja. En die keer die ik heb besproken. Daar ben ik doorzien. Nee, dat klopt. Het is inderdaad, ik denk dat die weerbarstigheid, dat nog steeds erin blijft zitten, zeg maar. Ook al zou je er heel lang over praten. En je kunt allemaal redenen aanvoeren van waarom doet God dit, hè? Waarom geeft hij niet een flinke reprimande bijvoorbeeld, hè? En dan nog een kans... Ik kan deels proberen daar antwoorden op te geven. Bijvoorbeeld dat ze heel lange tijd al hiermee bezig waren. Een stuk land verkoop je ook niet zomaar. In onze tijd kun je even met een druk op de knop kun je een transactie doen van een huis of van een stuk grond. In die tijd was dat vaak een lang proces van weken, maanden. Dus daar zit iets in van ze waren heel bewust eigenlijk bezig aan een weg aan het gaan om te verharden in de zonde. Ze hebben Satan toegelaten. Ik denk niet dat ze demonisch bezet waren, maar dermate heeft Satan een vat op hen gekregen. Maar dan nog steeds, ja... Doet God het bij elke persoon dan op deze manier die zo op zo'n weg aan het gaan is? Daar kan ik ook geen ja of nee op zeggen. Dus die weerbarstigheid blijft ook voor mij. Ja. En tegelijkertijd, als je inderdaad alleen dit gedeelte hebt en je zegt, nou dit is onze God. En mensen hebben totaal geen ander vergelijkingsmateriaal, niet de breedte van de Bijbel erbij, zeg maar. De Bijbelse waarheid, het evangelie, de liefde van God. Ja, dan krijg je inderdaad een vertekend beeld en dan kun je zeggen, nou, dat hoef ik niet. Als dat het christendom is, dan kies ik niet voor die Jezus, zeg maar. Kan ik me ook voorstellen. Maar gelukkig is er meer dan alleen het inzoomen op dit gedeelte. Ja. Iemand die daar nog even op wil aanvullen of reageren? Niet? Andere vraag, Hans? Ja?
Voor mij net zo moeilijk als voor jou en als voor jullie. Dus niet dat ik daar dan nog verder iets aan toe te voegen heb, maar wel gewoon de andere kant te zien dat wat jij eigenlijk ook al genoemd hebt, als je een over een lichaam hebt en je weet dat je je leven kan behouden als er een kankergezwel in je hand, zeg maar, wordt weggehaald en je zou een halve hand moeten missen, maar daarmee je lichaam wel behouden zou worden. Ik denk dat het ook een stukje liefde vanuit God is om te zeggen van dit is mijn eerste gemeente en ik wil er ook voor zorgen dat die gezond blijft. En nogmaals, dan blijft ook het hele verhaal van, hè, want moet het dan zo zwaar? Mm-hmm. Maar ik denk dat die boodschap er wel ook uitspreekt. Hè, dat God ook zelf zijn gemeente altijd over zijn gemeente wil waken. En dat zal misschien niet zo extreem gebeuren. Maar ik denk dat mensen die willens en wetens Gods gemeente onderuit proberen te halen, dat die inderdaad wel God gaan tegenkomen. Op wat voor manier dan ook.
Vroeg of laat, ja. Ja. Dankjewel voor de aanvulling. Ja. Nog een ander aspect uit Handelingen 5 of uit de vragen. Of wat een vraag opriep of geen vraag, maar een opmerking. Ja? Nou, ga je gang hoor. Verder niemand is, dan brand maar los.
Nou, wij hadden nog even over vraag 4.
Ja.
Mag je in jouw gemeente zondaar zijn? En, dus wij hadden mensen vanuit een andere gemeente die dan een pastoraal team hebben. En dat vond ik wel mooi, want ja, ik vind het nogal wat om zeg maar, bij de preekstoel te gaan staan en je zonde te beleiden. Maar na afloop van een dienst of zo,
ja.
Ik dacht, ja, dat lijkt me wel mooi, dat hebben wij dan niet.
Ja.
Om zoiets toch, ja, dat mensen weten van nou...
Er is een ruimte voor
ja,
mij,
precies,
die
ja.
mensen, zeg maar.
Ja.
Dat je, als ik het zo onderbiedig mag zeggen, een loket hebt waar je het aan kan vertellen. In plaats van dat je denkt van, waar moet ik er überhaupt mee heen? En dan loop je er maar mee rond.
Nou ja, en dat je niet de enige bent. Want kijk, als ik iets heb en ik denk, nou, iedereen is hier zo ongeveer perfect. Ja, dan ga ik niks zeggen natuurlijk.
Nee. Nee.
Dus als die mogelijkheid er is, dan, nou ja.
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 Dat is mooi, dat die mogelijkheid er is in jullie gemeente. En misschien ook in andere gemeenten, dat daar ruimte voor is. Ik denk tegelijkertijd dat die mensen van pastoraal team meer doen dan zonder beleidnis aanhoren. Maar ook, niet dat het hoe zeg je dat? Dat het verkeerd is of zo, maar er is gelegenheid om voor meer dingen te laten bidden. Dat is mooi. Ja. Ik denk dat je noemde net even van, je gaat niet bij de preekstoel je zonder beleiden. Ik denk ook niet dat dat gevraagd wordt. Ik denk dat het principe belangrijk is dat we, zeg maar, persoonlijke zonden die in een kleine kring, zeg maar, een effect hebben gehad, dat die ook persoonlijk beleiden. En zonden die we ook tegen de gemeenschap hebben gedaan, dat die ook aan de gemeenschap beleiden. Dus daar is denk ik ook een soort range in, een soort lijn in, dat we ook niet elke zonde maar moeten openbaren. Het mag ook wijs in zijn, zeg maar. Het hoeft ook niet een tentoonstelling te worden, een exhibitionistische manier van, nou, mensen die een zonde komen beleiden. De vraag is of dat heel veel berouw heeft. Maar dus in die zin denk ik dat je ook gewoon met wijsheid daarnaar mag kijken. Ik kan me voorstellen als er iemand, noem maar iets hoor, een penningmeester van de gemeente die jarenlang de gemeente heeft gefraudeerd. Dat die, ik kan niet dat die gevallen van bekend zijn niet, maar ik kom helemaal zomaar bij me op. Maar dat die dat, ik kan me voorstellen dat die man dat ook zeg maar in het openbaar beleid. Ik zeg niet dat het moet of zo, maar dat is toch tegen die gemeenschap, hun geld enzovoort. Ja. Ja, er zijn nou 3 gegadigden, dus dat is mooi. Enna?
Ik wil graag nog iets zeggen over, over die zondebeleiden. Want in de praktijk komt het ook best veel voor dat mensen met iets lopen en bij de kerk terechtkomen. En ja, soms nog meer veroordeling ontvangen dan genade.
Ja.
En dat vind ik zo jammer dat daardoor ook angst ontstaat om zonde openbaar te maken. Of angst om het te delen met mensen uit de gemeente. Dus ja, een beetje een oproep. Laten we een kerk van genade zijn en niet van oordeel. Want Jezus Christus is gekomen om niet om te verderven, maar om te behouden. En dat is iets wat we naar boven mogen halen. Want daardoor blijven zonden vaak lang zitten zweren en er geen openheid is.
Ja, laten we een kerk van genade zijn. Ja. Ja, dat was de daarvoor.
Ja, zo zat ik van de week, zoals denk ik heel veel mensen, even te zappen op tv. En toen zag ik een RTL Late Night van Umberto Tan. En er was een documentaire dat er een film gemaakt is, Zondagkinderen, over de Pinkstergemeente. En toen werd er een beetje lachend om allerlei dingen gedaan, want ze lieten dus inderdaad ook genezingen zo zien. En ze lieten dus, ze hadden het over tongentaal. En toen dacht ik van, oh jee, dat is inderdaad wel iets om daar op in te gaan. Maar toen dacht ik van, wauw, wat vind ik dat geweldig dat dat wordt verteld. En wat mag ik mijn eigen dan zeer gelukkig prijzen dat ik... dat ik hem heb, altijd bij me heb en dat ik daarmee terecht kan. Met mijn vragen, met mijn pijn, met mijn leuke dingen, met mijn... toen was ik steek heel, heel gelukkig, moet ik zeggen. Ja. Alleen er werd wel heel erg lachend of lacherig gedaan over allerlei dingetjes.
Ja. Ondanks dat, zeg
ja,
maar,
ja, ja.
Dan werd je toch te gelukkig van.
Ja,
dat het
ja.
geloof zo op die manier, in ieder geval het geloof kwam aan de orde.
Ja, zeker.
En dacht van, ik mag hem kennen.
Ja, ja zeker.
Ook al doen andere mensen er spottend over.
Ja, ja
mooi,
ja.
mooi. Er staat nog een broeder die ook een opmerking wilde maken. Ik hoop dat hij inmiddels nog actueel is. Ja,
ja even, maar dat de zonde in de gemeente, als zondaar zijn, als je dus vertrouwen hebt in elkaar en vooral dus in onze gemeente is het dus met kringen dat je bezig bent en dan probeer je ja. dus met elkaar een band op te bouwen en dat je dan in situaties bent dat je dus antennes ontwikkelt naar anderen toe waardoor je dus inderdaad op een gegeven moment ervaart dat iemand moeite heeft en als je dan dus die man of die vrouw of die zuster of die broer aanspreekt dan durft hij, omdat hij je vertrouwt. Maar je hebt wel een vertrouwensband nodig om dat te
ja,
kunnen doen.
Ja, heel goed. Ja, heel belangrijk. Ja. Dat is een belangrijke voorwaarde voordat je überhaupt jezelf openlegt. Ja.
Komt tot het beleiden van, ja. van zonde.
Ja, ja. Vorige keer ook gezien met Handelingen 4, dat het een gemeenschap is die bidt. Dat, en dat de gemeenschap ook een voorwaarde is om ook dingen te delen met elkaar. Het leven te delen. Dus dat geldt zeker ook voor de zonde, ja. Want inderdaad, je moet wel heel erg vol zelfvertrouwen zijn om het zomaar aan een onbekende in de gemeente, ook al is dat dan een broeder of een zuster, te vertellen. Ja, belangrijk. Dus tegelijkertijd kunnen we ook een advies daaraan verbinden van als je dan bij iemand een zonde wil beleiden, want soms kan het ook erg vrijmaken. Je mag naar God natuurlijk beleiden, maar soms kan het ook vrijmaken als je naar een broeder of zuster beleidt. Kies dan wel degene uit die je ook vertrouwt, zeg maar. Waar je ook veilig voelt. Achteraan, Heide. Heide.
Hier heb ik een voorbeeld zusje, een zus in de Heer. Die vrij is. Een echt berouw, als je berouw bent. Het is niet zomaar, ik heb gezondigd als een gewoonte. Maar je beleid, je berouw echt, je beleid. Mm-hmm. En het is ook een bemoediging voor de anderen. Het is goed. Dus de andere zegt ook, oh, ik ben niet de enige die met zulke moeite ben ik aan het lopen. Of... Dus er zijn ook andere mensen.
Dus uit de blijdenis van je zuster naast je, mag je zeggen van, hey, dat trek ik maar op. Dat zijn dus...
Nee, die wil ik het complimentje. Meestal ja. is in de gemeente,
ja?
Haar leven is open brief eigenlijk.
Open brief,
als
ja.
het iets is, ze brengt het gewoon naar voren, zegt
ja.
het.
Ja.
Maakt niet uit wat de andere zegt. Alleen maar als het voor de eer van de Heer is.
Ja.
Dus.
Iemand die mijn leven wandelen.
Ja. ja. Mensen kunnen zoveel dingen doen. Maar als echt van binnen beraad. Heer. Ik heb tegen u gezondigd. Ook tegen mijn broer of zus. Maar de ja. eerste is mijn verantwoording tegen hem. En later tegen mijn naast. En dan het bemoedigt. De ware. Getuigenis bouwt ook de anderen. Dus ja. het is goed in de gemeente
ja.
als het gedaan wordt.
Ja. Dus dat mag ik uit afleiden dat in jullie gemeente ook daar de ruimte voor is om als er iets is, om dat ook openbaar te noemen of schoon schip te maken, in het licht te wandelen daarin. Mooi.
Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Maar misschien ook omdat jij in het begin nog even zei van dat je iets voorgelezen hebt over de katholieke kerk. Nou, ik denk dat dit iets waar we een voorbeeld kunnen nemen vanuit de katholieke kerk, de biecht.
Ja.
En niet misschien wat daar dan vervolgens in mee gebeurt, maar wel dat cultuur van het beleiden van zonde. Want het is niet voor niets dat het staat geschreven. Het maakt mensen vrij. En uiteindelijk, als je het niet beleidt,
ja.
dan kan het je gevangen houden.
Ja, ja. Ja, de biecht. Ja. Bedankt. Ja. Goed, ik denk dat het realistisch is om te zeggen dat Handelingen 6 niet aan de orde komt. Excuses dat ik jullie die worst heb voorgehouden. Ik weet niet of jullie daar erg zin in hadden nog, maar misschien sommigen wel die zouden zeggen, nou laten we nog even doorgaan. Anderen zeggen, het is veel. Ik zie mensen knikken. Het is dus genoeg voedsel aan Handelingen 5. Dus dat is voor mij zelf ook weer een puntje om er goed over na te denken. Realistisch blijven in je voornemens. Maar ik vond het zo mooi bij elkaar passen. De spanning in het lichaam en de zonde die erin komt of het conflict. Goed, ik zal er verder over ophouden. Maar ik zou zeggen, lees het thuis nog eens door. Handelingen 6 vers 1 tot 7. En zie de wijsheid van apostelen. Dat wil ik nog even zeggen. Zie de wijsheid van het besluit dat zij nemen. Om uiteindelijk wat er in die gemeente opkomt aan spanning, onvrede. Om daar echt goed mee om te gaan. Dat is heel mooi om te zien. Niet zomaar even iets wat zij daar doen, maar er zitten allemaal mooie dingen aan. En ik wil dan best wat ik daarover heb doorsturen als jullie dat willen. Niet alleen in PowerPoint, maar ook in tekst. Dat kan ik nog een beetje goed maken. Laten we nog een lied zingen en bidden. Ik weet niet welke volgorde is handig. Zullen we eerst met elkaar bidden en dan een lied zingen? Is dat goed, Tini?
Ja.
Ik geef ruimte voor gebed. Hoeft niet, mag. Mag kort. En dan zal ik afsluiten en dan gaan we daar nog met elkaar zingen. Laten we tot de Heer naderen voor zijn heilig, maar ook liefdevol aangezicht. Zijn vriendelijk aangezicht in gebed.
Dat wij feit of dat is geen, ja, dat is geen, ja, geen innige gevoel is dat die mensen te helpen, is dat ook vaak veroordeling. Dat ik soms ook wel eens denk van nou dat is toch ontzettend dom. Maak ons zoals u bent, Heer Jezus, en voor ontferming ook en die oor voor een ander.
Ja, onze Vader, u bent vol van goedheid. U bent vriendelijk, liefdevol, genadig en vergevend. Heer, als u op de zonde zou letten van ons, wie zou dan blijven bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Dank u dat het bij u vergeving is, Heer. Dat u de zonde van ons neemt en ze werpt in de diepte van de zee. Heer, dank u dat u met ons wil leven. Met ons wil wandelen. Ja, met ons wil werken. Heer, als ik een schroevendraaier heb en die gaat kapot, dan word ik er boos omdat hij het niet goed doet. Heer, u werkt met ons. En we lijken soms van die kapotte werktuigen onvolmaakt. En u gaat toch met ons door. U gooit ons niet neer. Dank u daarvoor, voor die uitnemende genade. Heer, we brengen alles wat nog onrein is bij u. In de wetenschap dat u geeft. Dat u ons reinigt. Heer, reinig ook onze gemeentes. Dat er heiligheid mag zijn. Dat de heerlijkheid van u mag leven in onze gemeentes. Als we daar binnenkomen, dat we merken. Maar u bent in het midden. Het is niet kil, het is niet koud. Het is niet afstandelijk. We verbergen ons niet voor elkaar. We spelen geen verstoppertje. Want uw heerlijkheid is er en uw vergeving is aanwezig. Heer, dan mogen we zo gemeentes zijn die dicht aan uw vaderhart leven. Die als het ware uw hart horen kloppen. Als de dienst er is, als de samenkomst er is. Maar ook in onze eigen persoonlijke wandel met u. Dat uw hart voelen kloppen voor de wereld, voor de ongelovigen, voor uw gemeente, voor onszelf. Dank u, Heer, voor deze avond. Dank u voor uw leiding, Heilige Geest. Ik dank u daarvoor. Wat zondig is, Heer, dat willen we beleiden. Maar we danken u voor alles wat van u kwam, wat goed was. En dat doen we in de naam, de machtige naam van de Heer, Jezus Christus. De Koning der Koningen en de Heer der Heren. Glorie aan het Lam. Amen. We willen nog met elkaar een slotlied zingen. En dat is aansluitend eigenlijk bij Handelingen 6 over de eenheid. Toon mijn liefde. Oftewel aan de maaltijd wordt het stil. Zullen we het staande met elkaar zingen?